Ieder verhaal over strijd of oorlog heeft twee kanten, twee waarheden. Luister naar de podcast De Vrouw met 1000 Gezichten. En lees het boek De Man met 1000 Gezichten. Twee losstaande verhalen over dezelfde opstand. Twee verhalen over de strijd in Kazigië en de ware identiteit van een mysterieuze rebellenleider die een overheid omver wil gooien. Ga naar 1000gezichten.nl.
Wat vond je interessant aan mijn vermissing?
Alles. Ik bedoel, ten eerste het land, Kazigië. Ik had daar nog nooit van gehoord.
Nee, ik bijna denk niemand niet.
Nee, precies. Bijna geen enkele Nederlander heeft er ooit van gehoord, denk ik. Ja, dat maakt het interessant. En in dat onbekende land is er een minderheid die opeens tegen de gevestigde orde durft te vechten. Een rebellenbeweging die geleid wordt door een iemand die zichzelf de man met 1000 gezichten noemt. Een fanatiekeling waarvan niemand weet wie het is, maar toch krijgt hij dat hele volk achter zich. En als een Nederlandse journalist, jij dus, naar dat land trekt om te proberen in contact te komen met deze man met 1000 gezichten, verdwijnt die journalist spoorloos. Zomaar. Alleen zijn telefoon en zijn kleren worden gevonden en verder weet niemand wat er is gebeurd.
Dat klinkt als het begin van een goed verhaal.
Ja, dat klinkt als een geweldig verhaal. Een geweldig onderzoek en een geweldige journalistieke podcast. Zelfs als ik je nooit zou vinden. Het is een superspannend onderwerp om over te vertellen.
Dus toen ben je aan de slag gegaan. Wat was je eerste lead?
Nou, het eerste dat me opviel was dat iedereen vrij snel accepteerde dat je nooit meer terug zou komen.
Wie accepteerde dat?
Je vrienden en je familie. De mensen die je zochten. Ik las over hoe gevaarlijk Kazigië is, hoe weinig erover bekend is en hoe corrupt het in sommige gebieden is. Dus het lijkt me misschien logisch.
Het hele land is corrupt.
Wat?
En niet alleen bepaalde gebieden zijn corrupt. Het hele land is corrupt. Alles is daar corrupt. Tot aan de wortels.
Oké, whatever. Mijn punt is, je vrienden en familie leken al te rouwen in plaats van te zoeken. Snap je wat ik bedoel? Dus eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet naar een ver land moeten reizen waar gevochten wordt.
Nou, dat ben ik niet met je eens. Er waren allemaal mensen heel hard naar me op zoek. He, vrienden die op social media.
Ja, ik heb een social media campagne gezien, inderdaad. Van je vriend Lex Notenboom. Hashtag waar is Tim?
Ja.
Kreeg je best wat reacties op, maar niet iets wat de zaak verder bracht. Het leek, I don't know. Ik heb je ouders ook horen praten bijvoorbeeld, tijdens een persconferentie of zoiets. En zelfs die leken het al op te geven. Ze deden geen oproep, ze spraken de Kazigische overheid niet toe. Het leek
alsof ze meer wisten.
Ja, precies. Het leek alsof ze eigenlijk allemaal wisten wat er met je was gebeurd. Alsof ze wisten dat je dood was, dat het geen zin had. Maar dat ze iets moesten verbergen. En dat ze net moesten doen alsof ze nog naar je op zoek gingen. Dus daar begon ik met onderzoeken.
Bij de hand.
Ik heb net de ex-vrouw van Tim gesproken, Danielle. En dat was, op zijn zachtst gezegd, een weird gesprek. Het was niet zo moeilijk om haar mobiel te achterhalen. Ik kwam er via de Instagram van Tim achter dat ze een eigen bedrijfje heeft. Ze adviseert mensen over iets strategisch, marketing, weet ik veel. Dus toen heb ik een Catfish LinkedIn-profiel gebruikt om een connectie te maken met Danielle. En zo kon ik bij haar telefoonnummer. Ik dacht dat we het eerst een tijd zouden hebben over het onderzoek. Omdat het anders een beetje raar zou zijn dat ik meteen over de scheiding begon. Maar zo ging het helemaal niet.
Met Danielle.
Mevrouw Smeets de Ruiter, u spreekt met Merel van S en ik bel vanuit Interpol,
Interpol. Het wordt steeds gekker.
Sorry, hoe bedoelt u? We willen u helpen om uw man te vinden.
Mijn ex-man.
Ja, precies. Ik zou graag even met u praten over hem, over Tim.
Ja, het komt mij op dit moment niet zo goed uit, eerlijk gezegd.
Het spijt me dat ik dit zeg, mevrouw, maar u lijkt geïrriteerd over het feit dat wij ons willen inzetten om de vader van uw kinderen weer thuis te krijgen.
Ik wil niets liever dan dat de vader van mijn kinderen weer thuis is, mevrouw van S, maar op dit moment zie ik niet hoe ik u verder kan helpen.
Nou, u zou me misschien kunnen helpen om... Hallo?
Ik zit nu al een uurtje in de slaapkamer uit het raam te kijken. En peukjes te roken. En ik probeer me te bedenken wat er zou kunnen zijn gebeurd... waardoor iemands ouders en iemands ex-vrouw zo... Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen wat ze doen. Zo weird reageren op zijn verdwijning... Waren ze misschien bang dat ik van de pers was? Hoe langer ik over die gesprekken nadenk... en ik heb ze ook al een paar keer teruggeluisterd... hoe meer ik het vind overkomen alsof... ja, alsof zijn familie, sorry dat ik het zeg... opgelucht is dat hij is verdwenen. En als dat waar is, dan is de belangrijkste vraag niet meer... wat is er met hem gebeurd, maar dan... Dan is de vraag misschien... waarvoor is hij gevlucht?
Dus jij zit de hele dag op je laptop, eigenlijk. Dat is alles wat je doet?
Nou ja, geen laptop. Ik pak het redelijk professioneel aan ondertussen. Dus je moet je voorstellen dat mijn woonkamertje / keuken eruit ziet... als het huis van een gamer... Er staan twee grote witte klaptafels met twee desktopcomputers die heel hard staan te blazen. En ik heb 4 grote schermen die ik tegelijk gebruik.
Ik bedoel meer te zeggen dat ik het heftig vind, snap je? Je hele leven speelt zich af achter die klaptafels.
Ja, dat is natuurlijk niet wat ik van droomde toen ik jonger was. Dat is wat je bedoelt.
En waar droomde je dan wel van?
Nou, eigenlijk wilde ik jou zijn.
Mij?
Ik kende je natuurlijk nog niet, maar... Toen ik 15 of 16 was of zo, droomde ik ervan om op avontuur te gaan als journalist. Ik wilde journalist zijn. Ik wilde naar gevaarlijke plekken. Ik wilde politieke conspiracies onthullen. Ik wilde, nou ja, goed, die droom is naar de kloten, dus dat maakt ook niet meer uit.
Nou ja, je zou natuurlijk nog steeds journalist kunnen worden. Maar dan moet je wel meer doen dan mensen begluren.
Ja, dat snap ik ook wel. Wat denk je dat dit is? Waarom denk je dat wij elkaar spreken?
Ik heb geen idee wat dit is. Dan probeer ik juist achter te komen.
Nou, ik wilde heel graag stoppen met inbreken en gluren, maar dat is niet zo makkelijk, hoor. Op een gegeven moment kan je niet meer zonder. Ik slaap niet 's nachts omdat ik angstaanvallen heb. En dan is het heel eenzaam in het donker in je eentje. Het is zo moeilijk om die computer dan niet aan te zetten en niet naar die mensen te gaan. Dat was mijn enige gezelschap.
Maar het is je gelukt. Je bent gestopt.
Ja. En ik wil ook nooit meer terug.
Wat was het moment waarop die knop omging?
Dat kwam door de schreeuwende vrouw.
De schreeuwende vrouw?
Ja. Soms hoor ik haar nog steeds.
En wanneer was dit?
Ik denk 1 of 2 weken voor wij elkaar vonden.
Was zij een van de mensen die jij bespioneerde?
Spioneerde. Ik bekeek haar. Ik bekeek haar hele gezin. Zij waren wat je noemt een happy family, denk ik. Er gebeurde ook eigenlijk niet heel veel, hoor, maar ik vond het gewoon rustgevend om naar ze te kijken. Vooral de weekenden waren heerlijk. Vader las een of ander dik boek bij de houtkachel. En dan bracht zij hem een glas rode wijn aan het einde van de middag. En dan zaten ze daar met z'n tweeën. Het was een soort slow TV. En ik werd er rustig van.
Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat allemaal kunt zien. Er hing een camera in dat huis.
Nou, ik heb... Doet het er echt toe nu? Dat is niet waar het om gaat, toch?
Ja, natuurlijk wel. Dit is allemaal deel van jouw verhaal. Hoe kies je deze mensen?
Hoe bedoel je?
Hoe beslis je wie je wil bekijken?
Ja, gewoon via Facebook of Instagram of zo.
Zijn dat vrienden van je op social media?
Nee, ik heb heel veel catfish-accounts.
Ja, wat is dat?
God, voor een journalist ben je echt matig op de hoogte van de wereld om je heen.
Okay.
Nou, ik maak allemaal social media-pagina's van mensen die niet bestaan, snap je? Ik maak profielen met foto's van vreemden en ik steel hun gezicht. En dan verzin ik er een nieuw leven omheen.
Okay.
En dat noem je dus een catfish.
Okay.
Dus iemand die zich online voordoet als een ander.
Hmm.
Nou, ik had dus heel veel catfish-accounts. Misschien wel honderden.
Oh.
Ja, en voor al die nep-accounts maakte ik dus ook allemaal vrienden en familie, snap je? Dus ik postte met het ene account comments op het andere en zo kon ik al die profielen echt laten lijken.
Je hield een heel gemeenschap van mensen bij.
Ja. Ik had een heel grote Excel-sheet waarin ik dan alles bijhield met steekwoorden en zo. Dus alle mensen die ik op internet was en al hun vrienden en al hun familie. Ja, om te voorkomen dat ik per ongeluk mezelf zou tegenspreken of iets zou vergeten.
Dus via die nep-accounts doe jij je voor als iemand anders en dan leer je mensen kennen?
Ja, en de mensen die ik interessant vind, daar probeer ik dan bij binnen te komen. Ja, in hun leven te komen, zeg maar.
Dus je had die moeder van het perfecte gezin leren kennen en toen?
Ik kwam er via LinkedIn achter waar ze werkte. Een groot accountancybedrijf, dus toen belde ik haar en deed ik me voor als een collega.
Je wist waar ze werkte en je wist haar telefoonnummer. En met die gegevens ben je een toneelstukje gaan opvoeren.
Ik zocht een manier om dichter bij haar te komen. Dus ik deed net alsof ik van de IT-afdeling was. Ik zei dat ze even een software-update moest uitvoeren op haar computer. Iets met virussen. En toen heb ik stiekem een programma geïnstalleerd dat TeamViewer heet. En daarmee kun je iemands computer besturen op afstand.
En toen had je toegang tot haar hele leven?
Ja. Ja, precies. Ik kon zo haar computer in. En blijkbaar stond haar webcam richting de woonkamer en de keuken. Dus zo kon ik hun huis zien, ja.
Jeetje.
Ja. En ze had een Android-telefoon, dus via de telefoon kon ik alles horen wat ze zei. En precies zien waar ze was. En ja, zo zie je dan een heel leven. En zo leerde ik het gezin kennen.
En wat je zag, was een gelukkig gezin.
Ja, natuurlijk waren er wel wat dingetjes. Volgens mij hadden ze geen seks meer en de dochter was zich een beetje aan het terugtrekken omdat ze begon te puberen, maar ja, verder leek alles goed. Iedereen leek happy.
Leek happy?
Ja, wat er precies aan de hand was, weet ik niet. En dat wil ik ook niet weten, maar na de schreeuwende vrouw was ik afgekikt van mijn verslaving. Cold turkey.
Ik zit een sigaret te roken en ik kijk naar het huis van de Happy Family. Er is niemand thuis. Ik staar eigenlijk een beetje naar hun lege keukenblok en een lege woonkamer. En af en toe loopt de kat door het beeld. Ik heb mijn sigaret op en ik wil de computer op standby zetten. Maar dan hoor ik de voordeur opengaan. Het is de moeder. Ik kan de voordeur niet zien, maar ik weet dat zij het is. Ik kan dat horen aan de manier waarop ze haar sleutels hard in het schaaltje in de gang gooit. Dat doet ze altijd zo. Iedere dag. En daarna gaat ze altijd eerst even naar de wc. Behalve vandaag. Vandaag is er iets veranderd. Ze loopt haastig de woonkamer door en gaat naar de keuken. Haar ademhaling klinkt ook anders. Oppervlakkig. En snel. De moeder van de Happy Family loopt naar het aanrecht en pakt de rand met twee handen vast. Ze blijft er even staan, met haar rug naar me toe en ze fluistert iets. Ze herhaalt iets. Ik weet niet hoe lang ze daar zo staat, maar de seconden lijken uit te zetten. Haar fluisterende stem is een soort heksenspreuk die me naar het computerscherm trekt. En dan? Dan begint ze te schreeuwen. en ik val bijna uit mijn rolstoel van schrik. Ik weet niet waarom ze schreeuwt. Ik kan niet zien wat er aan de hand is. Ze blijft schreeuwen, alsof ze in de brand staat. Alsof onzichtbare vlammen aan haar vreten. Ik moet het geluid uitzetten voordat iemand in mijn gebouw het kan horen en denkt dat ik hulp nodig heb. Maar ik kan niet bewegen. Ik kan niet stoppen met kijken. De computermonitor heeft me vastgegrepen. Ze blijft maar schreeuwen. Het wordt steeds harder en steeds scheller. Eindelijk stopt ze even. Eindelijk is het weer stil. Maar dan schuift ze het blok met messen naar zich toe. Ze beweegt haar hand heel langzaam. Alsof ze een explosief ontmantelt en haalt een groot broodmes uit het houten blok. Zo een met van die kartels. Ze pakt het mes en ze legt het voor zich neer. Op het aanrecht. Eerst kijkt ze er alleen maar naar. Ik weet dat ik weg moet kijken. Ik weet dat ik op moet staan en 112 moet bellen. Iets moet doen, maar ik kan het niet. Ik kan niet weg. Ik kan niet bewegen. Zelfs als ze zichzelf begint te snijden. Ik zie nog steeds het aanrecht rood worden alsof iemand soep morst. Zo onwerkelijk. Zo. Ik kon niet wegkijken.
Ik ben naar mijn slaapkamer gerold en ik heb de deur dicht gedaan. En daardoor hoorde ik niet dat er iemand binnenkwam. De buurvrouw waar ik het over had, die heeft mijn reservesleutel. Want zij is de voorzitter van de vereniging. Hoe dat ook heet. En zij komt heel vaak bij me kijken of alles wel goed gaat. Maar ze komt nooit naar binnen.
Ze had de schreeuwende vrouw gehoord.
Ja, ze dacht dat ik het was. Ze dacht dat ik hulp nodig had. Dus ze kwam naar binnen en ze zag hoe ik leef. En ja, ze zag de computers.
En je scherm stond nog aan?
Ze zag mijn huis en het is echt een bende. En toen zag ze de schermen en ze zag de vrouw op de keukenvloer liggen en al het bloed. Ik wist niet hoe ik het moest uitleggen. Ze vroeg wat er was en wie die mevrouw was. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Dus toen zei ze dat ze de politie ging bellen.
Ze hebben mijn dochter bij me weggehaald. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het begon als een tijdelijke uithuisplaatsing. Zo noemden die mensen dat steeds.
Ik wist niet eens dat je een dochter had. Hoe oud is ze?
Ze is meteen bij me weggehaald. Meteen toen ze geboren werd. De therapeuten zeiden dat ik geen moeder kon zijn.
En waar is ze nu dan?
Bij een pleeggezin. Maar ik mag geen details weten, want ze zijn bang dat je die mensen dan gaat opzoeken of zo. Weet je wel, ze begrijpen niet dat ik mijn huis niet uit kan.
Maar je wil haar wel terug?
Ja, of course. Wat denk je dat dit is? Waarom denk je dat ik met jou in gesprek ben? Waarom denk je dat ik probeer om deze zaak op te lossen?
Ik heb geen idee waarom je dit doet. Dat zei ik al. Dat probeer ik juist uit te vinden.
De buurvrouw die is naar de politie gegaan en toen kwamen er twee agenten langs. Dus ik heb weer allemaal extra aantekeningen en ze proberen me opnieuw in therapie te krijgen. Alsof ik daar nu tijd voor heb. En dan krijg ik mijn dochter al helemaal never meer terug.
Ben je niet gearresteerd vanwege het hacken?
Nou, ik heb net gedaan alsof het een of ander ziek snuffilmpje was dat ik per ongeluk online had gevonden. En dat is natuurlijk ook niet best, maar de waarheid was nog strafbaarder.
En toen ben je gestopt met mensen bespioneren?
Waarom noem jij dit steeds bespioneren? Ik ben geen spion. Ik heb geen informatie die ik aan het stelen ben.
Oké, sorry.
Toen de agenten en de therapeuten weer weg waren, heb ik alle kabels uit de computers getrokken en alles opgeborgen. Maar dat is nogal een gezeik als je in een rolstoel zit. Maar ik heb de klaptafels weggezet en alle harddrives kapot geslagen. Alles was weg.
Had je meerdere harde schijven?
Ja. Soms nam ik dingen op. Ik zag of hoorde en ik weet niet waarom of voor wie. Ik dacht dat ik het misschien ooit nog zou willen terugzien. Maar goed. Die eerste dag was ik druk met alles opruimen. Toen zat ik nog vol goede moed. Ik had iets te doen. Ik was bezig mijn leven te beteren. Maar toen alles weg was, zat ik daar weer. In mijn eentje in de woonkamer. Het was zo stil. Ik had geen plan. Wat ging ik doen met mijn leven?
En dan is het heel moeilijk om niet terug te gaan naar je computerschermen.
Heel moeilijk. De rest van de dag lukt het nog wel, maar... S'nachts krijg ik angstaanvallen. Dan word ik bang.
Bang? Voor wat?
Voor het groene lampje.
Het groene lampje?
Overdag ben ik moe en alleen en... S'nachts ben ik bang dat het groene lampje van de camera naast mijn bed gaat branden. En al die tijd is het vechten tegen de verleiding. Vechten tegen het verlangen om bij mensen te zijn.
Ik kan je even niet goed volgen. Staat er een camera bij jouw bed? Zonder dat je dat wil?
Ik wil daar nu niet over praten.
Oké. Waarom begin je niet met een paar keer naar buiten gaan? Hè? Een paar meter per keer? Kijken hoe ver je na een maand komt?
Nou, jij hebt echt geen idee. Hallo, buiten is het niet veilig voor mij, zei ik. Hoe denk je dat ik in een rolstoel ben geëindigd?
Ik heb geen idee hoe je in die rolstoel bent geëindigd. En waarom is het buiten niet veilig voor jou?
Ik mag toch niet naar buiten van de man met het witte masker?
Ik begrijp hier echt helemaal niks meer van.
Nou, bij hem komen we nog wel. We moeten het eerst hebben over jou.
Luister naar de podcast De Vrouw met 1000 Gezichten. En lees het boek De Man met 1000 Gezichten. Twee losstaande verhalen over dezelfde opstand. Twee verhalen over de strijd in Kazigië en de ware identiteit van een mysterieuze rebellenleider die een overheid omver wil gooien. Ga naar 1000gezichten.nl.